Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Zijn leven leest als het libretto van een opera. Bastiaan Everink is 22 als hij terugkeert uit de Eerste Golfoorlog in Irak, waar hij vocht als elitesoldaat, doden in opdracht dus. Hij komt terug thuis, luistert naar Wagner's Parsifal en hoort in die opera zijn eigen lijden en verlossing. Everink kende toen niets van opera, maar is inmiddels een internationaal gereputeerde bariton. Dag Bastiaan Everink, zit u op een berg of zit u in een dal?
Eigenlijk vind ik dat niet zo'n spannende vraag. Want het is een vraag die erg past in de tijdsgeest van vandaag de dag. Je moet altijd op een berg zitten. En als je er niet op zit, dan zit je dus in het dal. Ik vind het veel verstandiger om genuanceerder te zijn. En je hebt een prachtig symbool, een lemniscaat bijvoorbeeld. En dat is een doorlopend achtje. En als ik mezelf in dat symbool voorstel, dan probeer ik altijd in het midden te zitten.
Een liggende acht.
Een liggende acht. Ja. En wat wil nou het toeval dat jij mij deze vraag stelt? Er zijn heel veel muziekwetenschappers die hebben ook nagedacht over waar komt die naam Parsifal nou vandaan. En sommigen zweren erbij dat het een Arabische oorsprong heeft. En dan betekent Parsifal recht door het midden. Dus het is verstandig om in het midden te gaan zitten. En niet in de extreme uiterste, zowel persoonlijk, maar ook maatschappelijk. Want dan krijg je extremisme door.
Ja, ja. Die lemniscaat die staat ook voor de oneindigheid, dat weet je
precies.
In de wiskunde. Hè?
Precies.
Heb je daar iets mee met eindigheid, oneindigheid?
Ja, daar heb ik wel wat mee.
Wat dan?
Toen ik mijn boek aan het schrijven was.
Strijdtoneel.
Toen heb ik 8 hoofdstukken geschreven en die heb ik met elkaar verbonden door in elk hoofdstuk een rivier te laten voorkomen. En die rivier die symboliseert de oneindigheid, de cirkel die altijd doorgaat. In het midden van die cirkel staat een punt en dat ben ik. En die cirkel, die oneindigheid, dat is gelijk ook mijn begrenzing. Maar die punt kan overal en nergens zijn.
Mm-hmm. Wat een leven heb jij tot nu toe. Het is scheer onwaarschijnlijk. Ik noem het een libretto van een opera, maar dat is het ook, hè?
Ja, sommigen zeggen het ja.
Ja, maar ik denk dat er vroeg of laat gaat er over jouw leven een opera worden geschreven. Dat kan niet anders. Laten we beginnen bij het begin. Je groeit op als een tamelijk gelukkig jongetje daar ergens, wat is het, in Twente? Of?
Ja, in Twente, in het oosten van Nederland.
Ja, bosrijke omgeving,
ja.
Natuur.
Ja.
Je houdt van de natuur, je bent daar een beetje gek op.
Absoluut.
Wat voor een zorgeloze jeugd?
Ja, hele zorgeloze jeugd. Altijd prachtig, veel buiten geweest altijd. Geboren in een klein dorpje. Naast ons huis begonnen de weilanden al. Veel naar de boerderij toe. Altijd helpen op het land. En die natuur heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Want bij de mariniers, bij de elite soldaten, werd ik onder andere survival instructeur. En ik deed heel veel trainingen boven de Poolcirkel in Noorwegen en in de bergen van Schotland. En die natuur, dat is zo indrukwekkend.
Maar dat heb je dus als kind al?
Ja. Ik heb altijd die liefde voor die natuur gehad. Dat op zoek gaan naar die elementen.
De natuurelementen.
Precies.
Maar dan, Bastiaan, wat gebeurt er? Als je 18 bent, dan wil je elitesoldaat worden. Dan ga je bij de marine. Om dat een beetje te duiden voor de Vlamingen onder ons. Dat zijn de para's in België.
Precies. Dat is wat jullie de rode duivels noemen.
De rode baretten, hè?
De rode baretten, precies. Ja, hè? Dat zijn de elitesoldaten. En nu zeg je marine. Marine is voor de Nederlanders dat is echt de vloot. Maar het Korps Mariniers, dat is daar een klein onderdeel van. En dat zijn de Nederlandse elitetroepen.
Ja. Waarom wil jij op dat moment, op je 18e, in godsnaam elitesoldaat worden?
Ik wil op zoek naar mezelf. Ik wil op zoek naar mijn grenzen. Ik wil mij bevrijden uit mijn ouderlijke omgeving. Het lijkt heel erg op het Parsifal-verhaal. Van een jonge die wil een man worden. Hè? Die wil een ridder gaan worden. Die wil goed gaan doen.
Maar dan kun je toch net zo goed gaan studeren zoals elke 18-jarige dat zou doen? Je gaat bij een sportclub of je gaat vrijwilligerswerk doen bij het Rode Kruis?
Ja, ja.
Nee?
Nee. Ik had al op een gegeven moment vanaf mijn 14e echt zoiets van... nee, ik wil wel echt in het leger. En ik wil op die manier maatschappelijke betrokkenheid tonen. Iets betekenen.
Wat toch ongewoon is, laten we eerlijk zijn.
Ja, denkt u?
Wel, maatschappelijke betrokkenheid vandaag zouden we vertalen... we gaan iets bij Amnesty International doen of Greenpeace, nee?
Nee, dat zie ik zo helemaal niet, want dat zijn allemaal mannen en vrouwen die werken aan een veilige wereld. En daarvoor kun je uitgezonden worden. Dat betekent ook avontuur. En dat enorme fysieke, dat trok me erg aan. En het ook weten van, je wordt daar echt over je... Je moet echt je eigen grenzen voorbij, anders ga je zo'n eliteopleiding niet halen. Al dat soort elementen trok me erg aan. Veel meer dan studeren op dat moment.
Maar is dat niet een beetje... heldhaftig willen zijn?
Dat hoort er allemaal bij, want ik denk dat je wanneer je een jaar of 18 bent... dat heldhaftigheid, het avontuur tegemoet, ja. Een man van de wereld willen worden... dat hoort er allemaal bij natuurlijk. En je wilt je bewijzen tegenover je ouders. Je bent een puber. Je wilt natuurlijk het grote mannenwerk gaan doen.
En je doet aan sport...
Ja, op dat moment deed ik al veel aan sport. Ja. Ik deed aan rugby, ik deed aan marathonschaatsen. Ik stond een paar dagen per week op de tennisbaan. Dus dat fysiek bezig zijn, heel veel trainen. Ik ging ook naar de sport, naar de sportschool toe. Er stonden altijd wel 2 sporten per dag op het programma.
Wat mij verbaast, want je kunt je daar toch weinig bij voorstellen als leek, zal ik maar zeggen. Maar als je dan beschrijft wat je bijvoorbeeld als eerste moet gaan doen bij die opleiding, dat dan begin je ineens te beseffen, shit, dit is heel zwaar. Je beschrijft dat die drillofficier jullie zegt van kijk, nu ga je 20 minuten lopen en met een spoorbiels, een dwarsligger.
Ja.
Een spoorbiels, hoeveel weegt dat?
Ja, dat mochten we met z'n tweetjes doen, hè?
Ja.
Dus dat weegt heel erg veel. Maar nu raak je een mooi punt. Want die instructeur zei van, ja, maar die eerste 10 minuten, die zijn te doen. Maar die tweede 10 minuten, dat worden de allerzwaarste 10 minuten die je ooit in je leven hebt meegemaakt. Je hebt nog nooit zoiets gevoeld. En we hadden die dag al enorm afgezien en we hadden het al heel zwaar gehad. En er waren allerlei jongens die het opgegeven hadden. En toen zei hij, maar maak je geen zorgen. Elke gezonde Hollandse jongen kan gemakkelijk 10 minuten afzien. Nou, en dat klopte. Ik heb nog nooit in 10 minuten zoveel afgezien. Maar daardoor was ik wel een grens over gegaan. En daarna in mijn leven, als ik het echt zwaar kreeg... of wanneer ik nu voor de spiegel zit in een operahuis... en ik denk van, hoe kom ik vanavond in godsnaam door die rol? Dan denk ik terug aan dat moment met die drillinstructeur... en die zegt, die 10 minuten kun jij nemen.
En hoe doe je dat eigenlijk? Hoe over... Ja...
Nee, maar kijk, als je 1 keer geleerd hebt dat je door die barrière heen kunt... dan kun je daarna de volgende keer ook weer opnieuw door een barrière die net een stukje verder is. En zo kun je dus altijd je grenzen gaan verleggen, zeg maar.
Ja, maar toch niet altijd, Bastiaan. Op een bepaald moment houdt dat toch op?
Ja, ja.
Nee?
Ja, klopt. Klopt. En dan komt iets heel interessants. Dan gaat het er dus om hoe je opstaat. En dan moet je niet blijven nadenken over van, ik ben gevallen. Ik heb vandaag een te grote pet opgezet. Of ik ben fysiek echt... te ver gegaan of ik kan het emotioneel niet meer bolwerken of intellectueel. Nou, en dan gaat het erop van hoe lik je nou je wonden?
Ja.
Nou, en daar gaat precies die passie van over. Dat is koning Amfortas. Die van wond, dat noemen wij in de literatuur de visserskoningswond.
De?
Visserskoningswond. Ja. En dat is eigenlijk de wond die heel veel mannen zeg maar hebben. Kijk om je heen hier in Amsterdam. Kijk naar de mannen die over de gracht lopen. En hebben ze een geweldig huis en een Porsche en getrouwd. En alles is goed, maar ze zijn niet gelukkig. Nou, waar komt dat nou van, hè? Mm-hmm. Die kunnen dat laatste stukje net niet pakken. Nou, dat is die visserskoningswond.
Die Parsifal, daar heb jij ontzettend veel mee. Wat precies, dat gaan
daar heb
straks...
ik ook heel veel boeken over gelezen. En rijen boeken vol van thuis staan.
We gaan dat straks ontdekken, want
leuk.
We moeten even terugkoppelen naar die opleiding.
Ja.
Goed, je bent dan elitesoldaat. Je zit bij dat korps, marinekorps.
Mariniers, hè?
Marinierskorps, ja, ja. Excuseert.
Ja, 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 nee, ja, dat is natuurlijk echt heel...
Nee, want anders begint dat snel... hoe heet dat? Polonaise-achtige toestanden. Hè? Bij de marine, dat is het niet. Hè?
Dat zijn matrozen en die werken op een schip. Ja. En wij hebben zo'n groen pak aan, of een camouflagepak uit de woestijn, of uit de jungle. Ja. Of, of zo'n wit pak. En dan doen we echt, we zijn allemaal parachutist en sluipschutters. En overal op de meest extreme plek in de wereld trainen.
Want dat zeg je nu net, sluipschutters. Je hebt een opleiding trouwens, een sluipschuttersopleiding gehad.
Ja.
Wat is dat voor iets?
Ja, dan word je zeg maar sniper. Hè? Dan leer je op grote afstand je verstoppen zeg maar in het op een locatie. En dan word je een soort scherpschutter.
En de bedoeling is dat je doodt?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is een interessante vraag die je zelf moet stellen. Op het moment dat je de opleiding als marinier wilt gaan doen bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, want als je niet bereid bent om te schieten. Om als het op aankomt, als er niets meer mogelijk is. Als alle wegen zijn uitgeput. Hè, dan is het soms nodig om naar een conflict toe te gaan. En dan moet je bereid zijn om te willen schieten. Als je dat niet bent, dan heb je daar niks te zoeken.
Ja.
Je kunt niet zeggen van ik wil met alles in mij de beste brandweerman worden van Nederland. Maar dat huis brandt me vandaag een beetje te hard. Daar ga ik niet naar binnen. Zo werkt dat niet.
Nee, of ik ben voetballer, maar scoren dat is niet aan mij besteed.
Ja, nee, precies.
Komt een beetje daarop neer.
Ja, ja.
Je wordt uitgestuurd in 1991 naar Irak.
Ja.
Daar woedt op dat ogenblik, voor de jongere luisteraartjes onder ons, de Eerste Golfoorlog. Saddam Hussein, de voormalige dictator van Irak, is Koeweit binnengevallen. We weten dat nog wel. En jullie moeten Koeweit gaan bevrijden. Dat is een beetje de opdracht.
Ja. Wat door de bocht. Ja,
ja goed. Hè?
Ja.
Dat...
Ja.
Wat doe je daar op dat moment als elitesoldaat? Wat is jouw taak?
Nou, we hadden een gecombineerde taak. Hè? Gedeeltelijk humanitaire hulp verlenen. En aan de andere kant was het ook zorgen dat veiligheid en stabiliteit daar in het land terugkwam. Ik moet er wel bij zeggen dat op het moment dat de Golfoorlog begon, dat werd geleid door de geallieerden, vooral door de Amerikanen en de Engelsen. En toen Saddam zich eigenlijk al overgegeven had, maar nog wel zeer instabiel was in het land, toen werden wij pas ingevlogen als Nederlanders. En toen kregen we de taak om in Noord-Irak de Koerden te beschermen. Want Saddam had een paar weken daarvoor ongelooflijk huis gehouden als dictator op de Koerdische bevolking. Hij had daar een paar dorpen gebombardeerd en
verwoest.
Verwoest, enorm veel mensen geëxecuteerd. En die Koerdische stond op dat moment een grote humanitaire vluchtelingenramp te gebeuren. En die Koerden die trokken massaal de bergen in met miljoenen. Eigenlijk in een soort situatie die je nu ook hebt. Daar is niets veranderd. De stad Mosul, ja, daar lagen wij voor.
Juist.
En zo moet je die situatie ongeveer voorstellen. Dus dat was het ene moment humanitaire hulp verlenen. En het andere moment zaten we in militaire acties.
Ja. En dat is dan mensen doden ook?
Nou, dat was vooral ook patrouilles rijden. Dat was wanneer de excessen gebeurden, ingrijpen.
Jij noemt dat ingrijpen. Of jullie noemen dat ingrijpen, hè?
Ja. Ja, je bent natuurlijk... Het klinkt een beetje gek dat je... Dat u zo naar dat doden toe gaat steeds. Dat ben je natuurlijk helemaal niet van plan als je daar bent.
Nee, maar het komt er toch op neer, of niet?
Nou, dat weet ik niet. Je bent vooral bezig natuurlijk met de veiligheid daar van dat land. En je bent het leed van mensen aan het verzachten. Je bent mensen aan het beschermen die dat niet kunnen. Ja.
Eigenlijk, je mag net zoals al mijn gasten een boek meebrengen waar we uit voorlezen.
Ja.
We komen bijna vanzelf bij Oorlog en Vrede van Tolstoj. Omdat je me net vraagt, je komt altijd bij dat doden terug opnieuw. Misschien moeten we eens even dat fragment even lezen, als je dat wil.
Ja, natuurlijk.
Van Tolstoj. En dan gaan we daar verder over praten.
Ja. Wij hebben niet te oordelen over vrede of oorlog. Hoe kun je je vermeten met de daden van de keizer te criticeren? Wij kennen zijn oogmerken en zijn beweegredenen immers niet. Ik heb geen woord van kritiek op de keizer geuit, zegt de officier. Die rotzo onbeheerste uitval aan een dronkenschap verweet. Wij zijn geen diplomaten, maar soldaten en anders niets. Als wij het bevel krijgen te sterven, dan sterven wij. En worden wij gestraft, dan moeten wij die straf ondergaan omdat we hem verdiend hebben. Een oordeel komt ons niet toe. Wij hebben slechts één ding te doen, onze plicht te vervullen en te vechten zonder ooit te denken. Meer kan niemand van ons verwachten.
Tolstoj, gelezen door Bastiaan Everink. Een ex-marinier en een ex-elitesoldaat. Onze plicht vervullen en daar voor de rest niet over oordelen. Is dat wat je moet doen?
Ja. Ja.
Dat is toch gruwelijk? Gewoon je plicht vervullen.
Nou, dat is niet helemaal gruwelijk. Want wij zijn natuurlijk blij dat wij beiden ons beroep kunnen doen wat we nu doen. Jij als journalist en ik als operazanger. En dat kunnen wij doen omdat we in een vrij land leven. En in een vrije staat. En een grondwet hebben. En nu zijn er een aantal mannen en vrouwen in onze beide landen, in België en in Nederland, die zijn bereid om in de vuurlinie te gaan staan op het moment dat dat in gevaar komt. He, een veteraan, iemand die uit een oorlog terugkomt, dat is iemand, een man of een vrouw, die op enig moment in zijn leven de staat een blanco check geeft met een waarde die oploopt tot het geven van het eigen leven. En dat is eigenlijk wat wij doen en daarom is dat niet zo gek. Op het moment dat het bij jullie in Brussel helemaal misging, dan heb je mannen nodig die in die vuurlinie gaan staan en die gaan knokken voor onze vrijheid. Zodat wij dat kunnen worden wat we willen. Ons beroep kunnen uitoefenen, vrijheid van meningsuiting hebben. Kunnen schrijven wat we willen, kunnen spelen wat we willen.
En dat gaat heel ver, zeg je? Want...
Ja, want als je bijvoorbeeld in een militair systeem... Er zijn dus een aantal beroepen in onze landen waar het niet anders kan dan dat je je persoonlijke moraal onder gezag stelt. Dus op het moment dat je in een oorlogssituatie komt of je bent soldaat en je krijgt een bevel om naar een pas te gaan en daar een situatie op te lossen, dan moet je ook bereid zijn om te willen gaan schieten.
En jullie elitesoldaten gaan zover dat jullie de kogels voor de ander willen opvangen?
Dat is natuurlijk wat een eenheid in zich heeft. Hè? Die mannen die hebben alles voor elkaar over. Die vertrouwen elkaar blindelings. En daarom schept dat zo'n enorme band.
En dat gaat zover, Bastiaan Everink, dat je bereid bent als het erop aankomt om inderdaad een kogel op te vangen?
Ja, dat denk ik wel. Want je leert in zo'n elite-eenheid één ding, dat team het allerbelangrijkste is. En dat team moet over die finish en dat team moet de targets of het doel gaan halen. En daar word je op gedrild, daar word je op getraind. En daar zijn individualisten zijn daar niet op hun plek. Dus je moet ook bereid zijn om die persoonlijke moraal ondergeschikt te maken. Ook al denk je soms van, is dit wel verstandig? Hè? Dat kleine stukje waar we net over gelazen
in Tolstoj.
Van, wie ben ik om de keizer te bekritiseren? Hij zal wel een groter plan hebben. Op dat moment moet je voldoen aan je plicht. We hadden het over die brandweerman. Die kan niet zeggen van, ik ga vandaag niet mijn werk doen. Dan moet je uit de organisatie stappen. Dan ben je niet meer geschikt voor dat werk.
Elitesoldaten functioneren alleen als ze bereid zijn om tegelijkertijd in dat collectief te stappen.
Ja.
Dus heel collectivistisch denken.
Precies.
Gaat dat zover dat je eigen individualiteit on hold zet?
Kijk, het is natuurlijk heel erg interessant met de vraag waar we helemaal aan het begin mee begonnen. Er is natuurlijk altijd een mate nodig van zelfbewustzijn en van eigen moraliteit. Want ware moraliteit kan alleen maar van binnen komen. Dat kan nooit van buitenaf worden opgelegd. Dus het kan zo zijn, en daar zijn elite troepen op voorbereid, dat je in situaties komt waarvan je toch denkt, hier neem ik persoonlijk een andere beslissing. Maar dat luistert heel nauw in een oorlogssituatie natuurlijk. Dus, begrijp je dat?
Ja.
Want als je een bevel niet opvolgt,
tuurlijk,
dan krijg je echt, dan kom je voor het militair gerecht. Dat kan
krijgsraad.
Kom je krijgsraad. Dat is heel erg ernstig.
Desertie.
Ja. Ja. Dus je moet heel goed weten op welke momenten je gaat vertrouwen op je instinct. En ook denkt van, wanneer wel en wanneer niet.
Ja.
Maar je in principe volg je altijd een bevel op.
En dat heb je altijd gedaan?
Nee. Ik heb dat niet altijd gedaan.
Oh, wanneer ben je van het bevel afgeweken?
Wij hadden één keer een... kwamen terecht in een ziekenhuis. Daar hadden we een compound van gemaakt. Daar kwamen veel Koerdische vluchtelingen naartoe. Het ziekenhuis lag boordevol met vluchtelingen. Rondom het ziekenhuis stond een muur met een, grote hek, met een hek. En dat hek zat op slot en daar hadden wij de sleutel van. En er stonden ook duizenden vluchtelingen voor die poort. Maar als we de poort hadden opengezet, dan was de compound overlopen. En er waren er veel meer doden gevallen. Wij hadden echt het bevel gekregen van... die poort bleef dicht, wat er ook gebeurt. Nou, en op een gegeven moment zie je wel dat iemand zo in nood is... dat je denkt van... ik doe de poort open. En deze persoon die gaat nog naar binnen. Natuurlijk doe je hem daarna weer op slot. Later moesten we wel leven met wat anders. En dat was dat we zagen of hoorden achteraf... dat er ook veel verderop in de vluchtelingenstroom... wel mensen overleden waren. Dus ja, je probeert daar een goede middenweg te vinden, zeg maar weer.
Mm.
En als je dan toch weet van... Goh, er zijn toch kinderen gesneuveld. Misschien hadden we dat kunnen voorkomen als ik ze binnengelaten had. Ja, dan moet je daar de rest van je leven mee omgaan. En dan moet je daarmee leven.
En dat,
dat doe ik nu, maar ik weet wel dat ik daar toen die tijd als 21-jarige niet echt goed op voorbereid was. Nee. Zo hadden wij ook nooit getraind. Je verwacht altijd dat je in een oorlog, als je in een oorlog terechtkomt, wat niet te hopen is, maar dat je een tegenstander krijgt, wat ook een soldaat is. En dat je dat zo gaat uitvechten, zeg maar, hè? Als een man tegen man, om dat een beetje heroïs te zeggen. Maar ik heb het hek op slot gehouden, maar ik heb hem ook een keer open gedaan.
Mm-hmm. Ja.
Dus welke officier kan dat nou een onverstandige beslissing vinden?
Ja, maar je hebt het bevel niet gevolgd.
Ja. Als je daarna het hek niet meer dicht krijgt en de massa komt naar binnen... en er gebeuren binnen in het ziekenhuis grote ongelukken... dan kan het tot veel meer slachtoffers leiden. Dus daar zit hem gelijk de grote discrepantie. En de moeilijkheid waarmee je dan waarmee je te maken krijgt.
Bastiaan, hoe jij operazanger bent geworden, want dat is nog zo'n onwaarschijnlijk verhaal, dat horen we zo dadelijk. Toch even om te bewijzen dat we niet alleen maar een voormalige elitesoldaat hebben, maar ook een internationaal, en dat is niet eens overdreven, gereputeerde bariton, een dramatische bariton wordt je genoemd. Gaan we gewoon eens even luisteren naar, wat zingt die man eigenlijk, hoe zingt die? Het is Clara, dus mensen zijn daar ontzettend benieuwd naar. Hier is Bastiaan Everink. We horen hem in De Vliegende Hollander. En waar zitten we dan precies in De Vliegende Hollander, Bastiaan?
Helemaal aan het begin van De Vliegende Hollander. En dat noemen ze de monoloog, de aria van De Vliegende Hollander. Die vriest is om.
En kort, samengevat?
Daar is hij eigenlijk... aan het vechten met zijn eigen noodlot om zichzelf te kunnen bevrijden. Holz bedingt
treu auf Erden.
Bastiaan Everink en zijn opera, tenminste die van hem, Richard Wagner, De Vliegende Hollander. Bastiaan Everink, hij zit hier bij mij, de bariton, dramatische bariton, we hoorden hem. Luid, viriel, wordt hij soms wel eens genoemd. Krachtig, het is bijna een elite soldaat die op de scène staat, zo geprononceerd en zo theatraal ook. Moet je hem voorstellen, want dat hebben we wel gezien op de scène. Bastiaan, Wagner, dat, ik denk niet dat we dat genoeg kunnen benadrukken, hoe belangrijk die man is geweest in je leven.
Ja, die is heel belangrijk geweest. Wagner die heeft een opera geschreven, zijn laatste, zijn zwanenzang, zeg maar, de Parsifal. Heeft hij al zijn vakmanschap ingestopt wat hij had. En wat gebeurt er nou? Ik kom terug uit die oorlog.
De Irak-oorlog.
Uit de Irak-oorlog. Toevallig luister ik voor de eerste keer in mijn leven naar een opera.
Meen je dat?
Ja, ik heb nog nooit eerder naar een opera geluisterd. En ik hoorde de overturen van de Parsifal van Richard Wagner. En ik kon mijzelf in die muziek ontmoeten. En dat is natuurlijk de kenmerk van een goed kunstwerk. Als je ervoor staat, of als je ernaar luistert, of als je het bekijkt, dat zo'n kunstwerk met jou in gesprek gaat. En dat je, als je van beide kanten open bent en er is een dialoog tussen jou en goede kunst mogelijk, nou dan ben je er, zeg maar.
Maar
dat klinkt misschien een beetje abstract.
Mystiek zelfs.
Ja, maar ja, dat heeft natuurlijk kunst. Die heeft natuurlijk iets magisch. Net zoals natuur iets magisch heeft. Ik kan misschien verduidelijken met een ander klein voorbeeldje. Op een gegeven moment ging ik na mijn carrière als soldaat naar het conservatorium 6 jaar daar gestudeerd. En dan krijg je 1 keer in de week historische ontwikkeling in de collegebanken. Moet je college volgen. En op de laatste 10 minuten van elke les ging dan de professor, die ging dan determineren. Dus dan liet hij een stukje horen en dan moest je gaan nadenken van, wat zou dit zijn? En dan dacht je, nou, dit moet barok zijn. En dan ging je hard nadenken van, is dit zuidelijke barok, Italië? Of is dit echt Bach? Nou, dan weet je, of als je op een gegeven moment, dan hoor je iets en denk je, nou, dit klinkt heel Scandinavisch. Dit moet al bijna Griek zijn of Sibelius. Nou, en op een gegeven moment, altijd als er iets kwam en ik hoorde natuur, ik hoorde vogels, ik hoorde wind, ik hoorde golven, ik zag een soort woud met een mist erin, dan was het altijd Richard Wagner. Dus voor mij is er bijna geen componist die de natuur zo goed kan verklanken als Wagner.
Maar je gaat verder, hè, Bastiaan Everink. Je zegt, toen ik die Parsifal hoorde, wist ik, voelde ik, realiseerde ik mij, dit is mijn leven dat hier voorbij trekt. Lijden en de verlossing.
Ja, dat is een beetje zo, ja.
Dat moet je me eens uitleggen. Je is klaar en duidelijk. Je bent nu, zeker in Duitsland, een hele grote ster. Het is bijna onwaarschijnlijk. Straks sta je in de Nederlandse opera. Operazanger. Maar je hebt op je 22e, zeg je, hier net nog nooit een opera gehoord. Jij doet dat voor het eerst en je bent totaal verkocht.
Ja, ja.
Hoe kan dat pas op je 22 dan?
Ja, maar die muziek die maakte mij op dat moment, verwonderde me, stuurde me in de war. Dat deed van alles met me. Het zette me aan tot inspiratie, tot nadenken over mezelf. Ik werd er zo door gegrepen. Het leek of de wereld inderdaad onder me wegzakte toen ik ernaar luisterde. Nou, en als je als nuchtere Hollander, als elitesoldaat, zo gegrepen wordt door muziek, toen had ik echt iets van, ik moet hier meer van weten en ik moet gaan onderzoeken waarom er nu zoveel met mij gebeurt. Heeft dit ook met Irak te maken? Kom ik op een keerpunt in mijn leven? Ik begreep wel van.
Want je was toen nog elitesoldaat.
Ik was elitesoldaat, zeker. Dit verhaal gaat over een ridder. Een man met een maliënkolder aan, een helm op en een zwaard in de hand. En ik kwam net thuis uit een oorlog met een kogelwerend vest aan, een helm op en een geweer in de hand. Ja. En die Parsifal, dat had ik natuurlijk op de achterkant van de hoes geleden. Maar waar gaat dit verhaal nou over? Dat was een ridder die op zoek ging naar de graal. En we snappen natuurlijk allemaal dat zo'n graal een symbool is. Dus die is niet op zoek naar een echte gouden graal waar het bloed van Jezus in gezeten heeft. Nee, ja. Die is op zoek naar zichzelf. Ja. Die is op zoek naar zijn innerlijke graal. Dat is een zoektocht. Dus die twee dingen, dat sprak mij enorm aan. Een ridder uit de oudheid. Ik zag mezelf als een moderne ridder die op zoek ging naar zichzelf. En waar was die zoektocht? Dat was tussen de Eufraat en de Tigerzee in het Gaalland. En ik kwam net uit dat Gaalland.
Uit Irak. Twee-stromenland.
Precies, ik had net op een brug gestaan over de Tigers. Met zo'n geweer in de hand. Terwijl hij daar liep te zoeken naar die Gaal. Dus ik dacht van, ja, dit verhaal gaat over mij.
Maar dat was dan een speer in Parsifal.
Ja, in Parsifal gaat over 4 belangrijke symbolen. Maar de 2 belangrijkste is de graal en de spier.
Ja. De graal toch nog even, maar dit is overbodig het zelf over onze luisteraar. Maar toch, de kelk van het laatste avondmaal. Hè?
Ja.
En de speer, dat is de speer natuurlijk waar Christus zeide.
Mee doorstoken is
aan het kruis.
Ja, precies. En wat de symboliek eigenlijk in die opera is, is dat de speer is niet meer bij de graal. En daardoor is het land niet meer in balans.
Precies. En die moeten terug samenkomen.
En die moeten terugkomen. Er is maar 1 die dat kan. Een wonderlijke jonge man, zeg maar. Die heeft alles in zich om die 2 weer samen te brengen. De speer is gestolen door een boze macht. Door Klingsor. Dictators uit het verleden zijn allemaal op zoek geweest naar die speer. Of het nou Hitler was, of Mussolini, of Napoleon. Die zijn allemaal... Op dit moment ligt hij weer in Wenen in het museum. Die speer is er dus echt. De speer van het noodlop. En als je die speer hebt, heb je de macht over het boze. Nou, dat is dus een van de karakters in de Parsifal. Dat is Klingsor. Dat is de zwarte ridder. En dan heb je zeg maar de goede ridder, het witte, dat is Amfortas. De man die verwond is geraakt door die spier.
Ja, en het is Klingsor trouwens, die jij gaat vertolken straks in de Nederlandse opera.
Ja.
Die Amfortas verwond met die speer. Hè?
Ja.
En jij bent, ik zeg nu jij, maar dat is toch wel een beetje zo Klingsor.
Ja. Ja.
Jij hebt niet kunnen voldaan aan de voorwaarden, de eis van de kuisheid. En daarom castreer jezelf?
Ja, maar het gaat natuurlijk iets dieper dan dat. Het gaat eigenlijk over de moraliteit.
Ja.
Klingsor voldoet niet aan de morele kracht, zeg maar, om toegelaten te worden tot het elite gezelschap van de ridders die de Graal mogen beschermen. De ronde tafelridders van koning Arthur, zeg maar, waar Parzival de eentje van is. En daar is hij zo verbolgen over dat hij dus kiest voor het boze. Hij mag niet, hij wordt niet toegelaten tot de elite soldaten. En daardoor kiest hij ervoor om de speer te gaan stelen. En daardoor heeft hij de macht over het boze.
En hij creëert een tuin met allemaal jonge, frisse meiden om die graalridders te verleiden.
Ja, precies. En dan moeten de bloemenmeisjes.
Slecht, wat ben je slecht.
Ja, dat is een heel slecht karakter. Maar,
ook wel fascinerend natuurlijk, hè?
Ja, tuurlijk. Maar het is interessant waar we nu nou echt naartoe gaan, ook in dit hele gesprek al steeds. Over het begin, in de uitzending waar we het over gehad hebben. Hè, dat je steeds op een punt in je leven kunt komen waar je kunt kiezen. Kijk, want iedereen heeft goed en slecht in zich.
Ja.
Muziek bestaat uit majeur en mineur.
Hè,
uit de witte toetsen op de piano en uit de zwarte toetsen. Nou, wat wil nou het geval als wij alleen maar majeur, dus mooie klanken gebruiken, dan is dat dodelijk saai en dan haken we echt na een paar tellen al af. Sterker nog, hoe meer een componist mineur gebruikt, dus aan de donkere kant zit, aan de zwarte toetsen van de piano, en heel af en toe eventjes naar de witte kant gaat, hoe spannender wij dat vinden.
Ja.
Zo worden de meeste muziekstukken opgebouwd. Hè. Dat gaat tussen goed en slecht, tussen zwart en wit, tussen vreugde en verdriet.
Tussen Parsifal en Klingsor.
Precies.
En ja, nu ligt het ook weer voor de hand natuurlijk. Bastiaan Everink, de bariton, is ze allebei ook. Zowel majeur als mineur, zowel zwarte toets als witte toets.
Ja, absoluut.
En kun je nu, is dit, nee, ik ga het anders formuleren. Je zegt, als ik in de opera sta, dan moet ik godverdomme goed uitkijken of ze planten een dolk in mijn rug. Het is een wereld waar je voortdurend alert moet zijn.
Ja.
Terwijl wij zouden het omgekeerde denken. Ja, zo soldaten, die kunnen misschien wel elkaar naar het leven staan. Nee, het omgekeerde.
Nee, we hadden het al in het begin over dat collectief.
Ja.
He, die mannen die zorgen voor je.
Ja.
En je zorgt dat je als team, als collectief, je doel haalt, zeg maar. Daar heb je alles voor over.
Maar dat zou de opera toch ook moeten zijn?
Ja, dat zou wel zo moeten zijn, maar toch is de operawereld veel individualistischer.
Harder.
Ja, daardoor ook gelijk harder, omdat de noodzaak om als team bij elkaar te blijven niet zo groot is.
Ja.
Begrijp je dat? Dus het is.
Maar jullie zijn allemaal divas, hè?
Ja, dat is zo.
Jij toch ook?
Ja. Ijdelheid is ons niet vreemd. En dat geldt denk ik wel in alle lagen van de kunst- en de operawereld.
Ja, de journalistiek voorop, hoor.
Ja, nee, dat geloof ik zeker. Dus dat is. Kijk, iedereen probeert wel het goede. Kijk, er zijn natuurlijk ook prachtige momenten in een operacarrière. Maar toch kom ik ook wel vaak tegen van dat er minder leuke producties zijn. Dat er gedoe is of met een regisseur of met een dirigent. Of dat. Nee, maar ja, kijk, ik ben gewoon zanger. Opera zingen. Dat is het mooiste vak van de wereld.
Ja.
En,
dat is vrijheid, zeg je.
Ja. Ja. Als ik zing, dan ervaar ik vrijheid.
Ja?
Ja.
Na al die jaren, nog altijd.
Ja, en als ik dat soms dan niet meer ervaar,
ja,
dan ga ik vooral terug naar die momenten waar ik dat echt ervaren heb. En daar probeer ik dan weer, dat noem ik terug naar de bron, zeg maar. En dan probeer ik daar weer toch naar op zoek te gaan. Als ik het soms te zwaar heb of denk van waarom moet ik zoveel van mezelf en moet ik op dat hoge niveau presteren.
Die druk zal ook wel hard zijn en groot, hè? Niet?
Ja, dat is allemaal moeilijk. Maar ja, zingen, dat doet wat met me. Hè? Dat, net zoals die muziek van Wagner, dat tilt me op. En dat brengt me naar plekken in mezelf die ik nog niet ken. Dus als ik vroeger vooral als marinier fysiek over een grens ging, ga ik vandaag de dag eigenlijk door te zingen veel meer intellectueel over een grens, zeg maar. Dus dat grenzen opzoeken, wat ik graag doe en wat bij mij hoort en wat bij mij past, dat doe ik nog steeds, maar iets anders. Maar daarnaast zijn ook zulke rollen als een Hollander en als een Klingsor, die zijn wel op de grens geschreven door een componist van wat fysiek mogelijk is voor een zanger. Dus met een groot bereik. Het kost enorm veel uithoudingsvermogen op de stembanden om zo'n avond goed door te komen. Mensen denken dat wel niet altijd, maar...
Dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Als mensen jou bezig horen en zien, dan denk ik ook wel dat ze ongetwijfeld de fysieke prestatie in acht nemen.
Ja, ja, maar dat is, ja, maar we doen ook iets heel grappigs natuurlijk. Ik hou zelf heel erg van het fysieke genoegen van de stem. Als ik dus ook echt zangers hoor die viriel zijn en waar squealo in zit en die echt fysiek zingen, dat vind ik spannend. Maar aan de andere kant zijn we ook constant bezig met te laten zien alsof het helemaal geen moeite kost. En als je een hoge toon zingt, dan weet je, nu komt een van de moeilijke momenten van vanavond en je gaat dan vooral niet laten merken dat het zo moeilijk is.
Tuurlijk.
En je gaat ook onderweg tijdens de repetitie niet laten merken aan de regisseur of aan de dirigent dat je het moeilijk krijgt. Want dan bestaat het gevaar dat ze vertrouwen in je verliezen. Terwijl je dat in sport juist eigenlijk heel erg mooi vindt. Hè? Wanneer iemand echt over de grens gaat en helemaal...
Kapot over de streep.
Precies.
Neervalt.
Precies.
En jullie moeten doen alsof het allemaal een fluit van een cent
precies.
is.
Precies. En dan blijven we helemaal rechtop en met een smile.
Ja.
En dan zitten we in de kleedkamer en dan kan die drukte pas af. En dan mag niemand dat zien, zeg maar.
Nee.
Dus dat is aan de ene kant ook een beetje gek. Hè? Dat we, als je bijvoorbeeld weet van, nou, nu komt een hoge noot. Ik ga er eens even goed voor staan en ik doe er een extra stapje bij. Dan denkt iedereen, hij kan die hoge noot niet halen. Hij moet veel te hard werken om hem te halen. Dus vooral dan doe je dus niks. Dat bereken je dus allemaal. En dat doe je net of dat geen moeite kost.
Jullie zijn ook de enige mensen in de wereld.
Vreselijk.
De enige mensen in de wereld die al zingend sterven.
Ja.
Dat is nog zoiets. Kijk toch. We gaan luisteren naar Parsifal. Hier, Gunther von Cannon. Die klinkt zo. Is dat een moeilijke vraag om hem te beoordelen? Te zeggen van, vind jij die von Cannon een goede bariton? Vind jij hem een goede klinksoor?
Ja, absoluut. Tuurlijk.
Ja, en dat zeg je zonder enige bijklank of ironie?
Ja, absoluut.
Dat kan.
Ik vind het eigenlijk zo knap. Iedereen die op dit niveau carrière kan maken, zijn hoofd boven water houdt, zijn hart geeft voor de kunst, daar alles voor over heeft. Het is echt wat dat betreft topsport. Daar heb ik alleen maar heel veel respect voor. En bij mij zit jaloezie heel ver weg. Dat ken ik eigenlijk helemaal niet.
Die tijd is daar. En we horen ook het Berliner Philharmoniker onder leiding van Daniel Barenboim.
Was noch?
Die tijd is daar, ja. Richard Wagner. En we hoorden Gunther von Kannen, Klingsor. Bij mij zit nog altijd Bastiaan Everink. Hij is ex-marinier, ex-elite-soldaat, maar nu een bariton, een gereputeerde bariton in Nederland en Duitsland ook. Parsifal, we geraken daar niet over uitgepraat. Het lijkt soms, Bastiaan, dat er maar één opera voor jou is. Dus kan je die voor de rest van je leven meenemen, denk ik?
Ja, absoluut. Want ik heb ook nog een hele grote wens om naast Klingsor ook aan Fortas te gaan zingen.
Oh.
Dus ik wil heel graag die beide rollen gaan doen. En dat kan ook beide.
Aha. Hoe bedoel je?
Nou,
niet tegelijk natuurlijk.
Nou,
dat zou wel sterk
dat
zijn.
Is ook nog wel een interessante vraag die je stelt. Want oorspronkelijk was Richard Wagner van plan om de beide karakters door één persoon te laten zingen. Een zwarte en een witte kant.
Oké.
Okay. Uiteindelijk heeft hij in het proces ze uit elkaar gehaald.
Ja.
Maar heel soms gebeurt het dat er een dramaturg zegt van... hé, dat is interessant. Ik wil ze toch weer door één keer al laten zingen.
En dat zou jij misschien wel...
Dat zou ik. Ik wil heel graag aan Fortas gaan zingen in een andere productie. Maar ik zou zelfs ze allebei willen zingen. Dan wordt het echt een grote fysieke uitputtingsslag. Maar dat past wel bij mij.
Kan dat?
Ja.
Kun je dat aan?
Ja, nee, dat kan. Het is heel soms gebeurt het. En ik heb nooit fysieke problemen als het gaat om uithoudingsvermogen van de stem.
Hoe is dat? Ik zag een interview met de intendant van de Deutsche Oper in Berlijn. Dat is, denk ik, ja, wat is dat? Dat is Europa, dat is UEFA, hè, voor de operawereld. En daar sta je regelmatig, trouwens, de laatste jaren was je daar eigenlijk vast verbonden. En dan valt het op, dan zegt hij, ja, zo'n Everink, dat is interessant om die man op de scène te zien, want... de mensen willen niet alleen een goede stem horen, wat hij ongetwijfeld heeft, maar ze willen ook theater. Ze willen iemand waar ze naar kunnen opkijken, een ster. En die man noemt jou dus in die zin letterlijk charisma, een ster.
Ja.
Hoe heb je dat of heb je dat niet? Is dat iets wat je kunt leren of...
Om een ster te zijn, dat weet ik niet. Wat je wel. Nou, dat moet je misschien wel een beetje hebben. Je moet het misschien wel een beetje in je hebben. Als je te introvert bent, dan werkt het niet natuurlijk. Je moet ook extrovert willen zijn op bepaalde momenten. Maar om een rol te kunnen dragen en om zo'n grote partij te kunnen zingen, ja, dat moet je wel leren. Dat is een vak. Dat moet je eerst doen op kleinere plekken en in kleinere operahuizen. En dan na jaren. Kun je dat pas op echt in die, in UEFA Liga, wat je net zei.
Ja. En je hebt het toch heel verstandig aangepakt, heel sluw ook. Je bent begonnen met de kleinere theaters, dan naar de stadstheaters, vervolgens naar de staatsopera's.
Precies.
Om dan te eindigen bij Berlijn.
Precies, precies. Ja, dat is niet sluw, dat lijkt me gewoon heel logisch en verstandig.
Ja.
Want je kunt ook niet zeggen van, ik heb heel veel talent als voetballer en ik stap gelijk in bij München. Nee, je moet zorgen dat je ergens het vak natuurlijk leert. Hè? Het is ook een vak wat we doen. Maar als ik nog iets mag zeggen over die Parsifal, wat ik heel graag kwijt wil, dat het zo'n actuele opera is. Want Parsifal is eigenlijk maar één ding aan het doen en hij is op zoek naar zichzelf. Van wie ben ik nou? En hoe ga ik nou dat leven leiden wat bij mij past? En wat is dat eigenlijk? Een goed leven leiden en wanneer past dat bij mij? Dus hij is heel erg op zoek naar zichzelf. Nou, dat vind ik een van de meest relevante vragen die je eigenlijk, en zingevingsvragen die je zelf kunt stellen. Van hoe word je nou wie je bent?
En is dat jouw credo?
Ja. Ja. De hoogste kunst in het leven, dat is levenskunst.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.